Wij waren in Genesis 20. En daarmee moet ik me meteen dus even verexcuseren. Ik hoop dat het meevalt met mijn stem. Ik herinner me één keer dat ik er eind over gereden was. En toen ik eraan kwam, was ik mijn stem kwijt. Toen ik wegging nog niet, maar toen ik eraan kwam wel. Toen hebben we toch maar iets christelijks gedaan. Gecollecteerd. En daarna ben ik toch maar weer naar huis gereden. Want ik kon geen woord uitbrengen. Maar zo erg is het nu nog niet, dus we zien wat er nog gebeurt. Ja, dat heb ik ook een keer gehad, ja. Dat is, hooikoorts en weet ik veel wat er allemaal in de lucht zit. Toen maar, misschien wordt het nog wat. Maar wij waren nog in Genesis 20, min of meer, want het laatste stukje daarvan hebben wij het niet meer over gehad. Wel over het verschijnsel dat wij inmiddels kennen. En wat ontaardt in een gewoonte, omdat we later dat nog een keer beleven met Isaac. Dat ze terechtkomen, de man en de vrouw terechtkomen in Egypte, dan wel bij de Filistijnen of waar het maar was, bij Abimelech. En daar is een gedoe over die vrouw. Van wie die vrouw eigenlijk is en waar die thuis hoort. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat die vrouw model staat voor de uitwendige dingen in het algemeen. Uitwendige dingen heten nou helemaal vrouwelijk in de, nou ja, in de menselijke traditie ook, in de Bijbel ook. En de meest voor de hand liggende toepassing ervan is inderdaad dat de Sarah in dit geval nog steeds uitdrukking geeft aan de uiterlijke vorm van het volk Gods, zoals dat in de wereld een plaats vindt, maar zoals dat ook door de wereld geclaimd wordt. Het zij door Egypte, dat een beeld is van de wereld in het algemeen, daar kom ik nou niet meer op terug natuurlijk, het zij door de Filistijnen, die een beeld zijn van de oude mens, de mensheid als zodanig. En dat verschil tussen Egypte en de Palestijnen en de Filistijnen is uiteraard niet zo groot. Het is ook dezelfde route uiteraard naar het zuiden. De kant van de vernedering enzovoorts. Maar ik hoop dat, ook, dat u ook uit die geschiedenis kunt lezen. Dan wel daarin kunt herkennen dat het, dat de gelovigen als zodanig weliswaar niet thuis hoort in de wereld, maar dat andersom de wereld wel haar bestaansrecht, want de wereld is vrouwelijk namelijk, dat de wereld haar bestaansrecht ontleent aan het werk dat de Heer uit of in de wereld doet. Dat wil zeggen, dat is niet ten behoeve van deze oude schepping, maar dat is het hardnekkige misverstand. Maar om maar dicht bij huis te blijven, Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat wil zeggen, niet om die wereld tot te bekeren als zodanig, en ook niet dat hij de heidenen bezocht heeft om daar het evangelie te prediken als zodanig en ten behoeve van de wereld. Maar integendeel, om uit de wereld een volk voor zijn naam te verzamelen. Het idee zelf is niet nieuw. Ultradispensationalisten maken ook gebruik van dat vers in Handelingen 15. En zeggen, kijk, dat is duidelijk dat het daar gaat over Israël. Want Israël is toch een volk dat God verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Of verzameld heeft uit de heidenen voor zijn naam. Ja, maar als je de volgende verse daar leest in Handelingen 15, begrijp je dat Israël daarna pas aan de beurt komt in verband met het herstel van de troon van David. Dat wordt daar genoemd, hè, in Handelingen 15. Met andere woorden, de uitspraak is een uitspraak over onze tegenwoordige tijd. Maar de wereld dankt haar bestaansrecht aan dat werk dat God doet. In onze dagen betekent dat de wereld dankt haar bestaansrecht aan het feit dat God uit deze wereld een volk voor zijn naam verzamelt. Het punt is dan ook dat als je daarmee ophoudt, omdat de tijd verstreken is, of hoe je dat maar noemen moet, want dat is natuurlijk ook zo, of dat de Heer het wel genoeg vindt, daar zijn allerlei theorieën over ontwikkeld, waarvan ik er geen één in de Bijbel heb terug kunnen vinden, behalve dan de datum, de bestemde tijd. Als God daarmee ophoudt, dan betekent het nogal vanzelfsprekend, en daarna zeg ik er snel achteraan, en tenzij anders vermeld, dat alsnog van God dat oordeel dat hij van ouds heeft aangekondigd zal worden uitgevoerd. We hebben daarbij stilgestaan in verband met Sodom, en gezien hoe aan dat begrip Sodom inderdaad gehangen wordt het oordeel dat hij niet maar over Sodom gebracht heeft, maar dat hij zal brengen, nou ja, feitelijk over alle volkeren. Dat weet schijnbaar iedereen, want er worden tot vandaag films over gemaakt onder de titel Apocalypse en dat soort dingen. Volstrekt uit zijn verband gerukte term eigenlijk. Maar goed, ik vind het allemaal prima, maakt mij niet uit. Het is in ieder geval een demonstratie van dat men beseft dat ooit een keer deze wereld en in ieder geval de mensheid terechtkomt onder dat oordeel dat God over de mensheid dan wel de wereld zou brengen. En waarom hij dat tot op heden niet gedaan heeft, dat is een goede vraag, ja. Dat is een goede vraag. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Omdat God eerst de heidenen bezocht heeft, daar komt hij weer, Jacobus. Omdat God eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David weder oprichten en wat daarvan verbroken is, zal hij herstellen. En wat het maar was, dan pas zal hij zijn koninkrijk op aarde vestigen. Maar dat betekent dat dat gepaard gaat met oordelen over al die volkeren waarover gesproken wordt, in elk geval in het Oude Testament. Over het Nieuwe zwijg ik maar even. Want het idee dat het allemaal staat in het boek dat Apocalypse heet, dat is ook een hardnekkig misverstand, hè? Want daar staat niet zoveel in, dienaangaande. Het staat in het Oude Testament. En het wordt in hooguit in het boek Openbaring aangestipt of aangehaald. En er wordt iets aan toegevoegd bij gelegenheid. Maar fundamenteel staan die dingen allemaal in die oud-testamentische profetieën. Die men gewoonlijk niet kent. Of al wegverklaard heeft naar het verleden. Maar ja. Want het punt is natuurlijk dat als één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, zij dan allen gestorven zijn. Wat zou de Heer nog moeten met de wereld als zodanig? Bovendien, er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Ik citeer het enigszins vrij, want anders moet ik op de details van het vers ingaan. Maar het is Johannes 1, vers 12. De zijnen hebben hem niet aangenomen en de wereld heeft hem niet gekend. Kortom, in der waarheid, zei Petrus in Handelingen 4, meen ik. In der waarheid zijn verzameld de heidenen en Israël zijn verzameld. En ze beraadslagen tezamen tegen God en hij zegt tegen zijn gezalfde. En hij haalt Psalm 2 aan en hij zegt, kijk, dat is wat gebeurd is en gebeurt. En dat betekent dus dat daarmee de volkeren, alle volkeren, beginnen met het Joodse volk. Omdat dat nou eenmaal aan de spits staat van die hiërarchie. Terechtkomen onder een oordeel dat God daarover zal brengen. En dat is tot op heden niet gebeurd. Populair gezegd, te populair misschien, is God heeft nog één appeltje met ze te schillen. Hoewel de beeldspraak natuurlijk toch ontleend is aan Genesis 2, maar aan de geschiedenis van de zondeval. Maar hoe zeg je dat dan? Er staat nog een rekening open. En hoe dan ook, zelfs als hij niet open zou staan onder het motto vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dan nog betekent het dat de mens als zodanig, in ieder geval de volkeren, maar de mens als zodanig, geen bestaansrecht heeft voor God. Dat is het punt. Eén is voor allen gestorven, dat is van de andere kant bezien, maar zo staat het ook in de Bijbel. En dus wordt de mensheid geacht, en ieder mens wordt geacht, dood te zijn voor God. Dat vooralsnog een juridische kwestie is, die nog niet is geïmplementeerd, zal ik maar zeggen, in de praktijk. Dat is zo, maar dat betekent niet dat dat niet gaat gebeuren. Daarmee ben ik trouwens terecht in 2 Petrus 3, waar de vraag gesteld wordt door de spotters, volgens Petrus, wordt de vraag gesteld, waar blijft nou de belofte zijn in de toekomst, want er gebeurt niks, er verandert niks, blijft allemaal hetzelfde. En dan zegt Petrus, ja, dat komt omdat ze niet weten. Willens is dit hun onbekend, dat God in het verleden al eens een oordeel gebracht heeft over de hele schepping. En daarna bij herhaling nog enige malen, maar dat was in hoofdstuk daarvoor, 2 Petrus 2. En ook de brief van Judas overigens. Zo van, over Sodom en Gomorra, over Egypte, over, weet ik het, over engelen. Wat het maar was allemaal. God oordeelt wel degelijk, maar hij doet het op zijn tijd en heeft geen haast. En dat is wat Petrus dus aankondigt. En dat duurt nou al pak een beet, zo rond de 2000 jaar. Hè? Dus broeder, ja, het wordt wel eens tijd natuurlijk dat er wat gaat gebeuren. Om nogal wat redenen. Want ook die 2000 jaren worden ons weliswaar niet voorgerekend. Dat kan niet, omdat wij geen deugdelijke kalender hebben. Maar niettemin, in de Bijbel wordt zoiets wel degelijk aangekondigd. Maar daar ga ik niet op in. Vind ik hier buiten liggen. Maar het hele punt is dat de wereld slechts bestaan kan omdat God een werk uitvoert. Het probleem is dat de wereld geneigd is eventueel het werk Gods, of wat daarvoor doen moet gaan, aan zich te trekken, naar zich toe te halen. Dat wil zeggen, te doen alsof het iets van doen heeft met de gang van zaken in de wereld, of de verbetering van de wereld, of wat dan ook maar. En dat is wat dus altijd gebeurt, dat is de geschiedenis van het christendom. Maar ik denk dat ik dat vorige keer gezegd heb. Dat is de geschiedenis van het christendom, het wordt ingepakt door de wereld. Ach, het zijn allemaal van die discutabele dingen, maar het is toch een goede reden om aan te nemen dat iemand als Constantijn de Grote of Clovis of wie het maar waren allemaal in de loop der tijd zich meester gemaakt hebben van het christendom, omdat ze meenden dat dat een voordelige zaak was voor de wereld als zodanig, voor hun rijk, voor hun politiek, voor hun eigen positie enzovoorts. En meer wil ik daar ook niet van zeggen. Het punt is namelijk dat het dus echt wel zo gegaan is. En dat daarmee de kerk, of hoe je het maar noemen wil, in de handen terechtgekomen is van de burgerlijke overheid. En dat heeft eeuwenlang strijd opgeleverd. Eigenlijk tot vandaag natuurlijk. Nou ja, wij rekenen niet meer met de investituurstrijd en zo, dat soort dingen. Maar die heeft ook even lang geduurd. Daar zijn we af. Maar het is nog steeds de vraag van, hoe zit het nou met de religie? Mag dat een rol spelen in de samenleving of niet? En wie bepaalt dat? Wie gaat dat dan over? Kroont de bijste keizer de paus aan of kroont de paus de keizer? Heb je dat nog? De Britse vorsten De Britse vorst is zo officieel, men zegt hoofd van de Anglicaanse kerk. Dat is niet waar. Dat heet niet zo. Het is Defender of the Faith. Maar toe maar. Maar toch zo het geacht toezicht te houden op de kerk. Of op het christendom eigenlijk, maar in de praktijk op de kerk. Maar niettemin is het de baas van de Anglicaanse kerk, de aartsbisschop van Canterbury, die de Britse vorst dan toch weer zalft. En wie is dan de baas? Niettemin kennen we ook uit de geschiedenis dat de Britse vorst, Britse vorstin zelfs, de aartsbisschop van Canterbury weet terecht wijzen, zegt, denk erom dat je aan, anders dan neem ik maatregelen, enzovoort. Wie is de baas? Nou ja, dat is twijfelachtig, dat weten wij niet. Dat is moeizaam, ja. En waar het bij elkaar komt, waar die twee dingen in elkaar grijpen, heet dat in de Bijbel ook weer gewoon Babel, hè? Dat weet u toch, hè? Babel, dat is het begin, voor zover Babel niet letterlijk een stad is, en het letterlijke rijk, is Babel dan toch in elk geval het beginsel van de vereniging van wat wij populair noemen politiek en godsdienst. In één. En die godsdienst wordt dan beheerst door de koning. Ik had natuurlijk Alexander de Grote ook nog moeten noemen in dit verband. Maar toen maar, de bedoeling was niet een geschiedenisles. Maar toch, je vindt dat de hele geschiedenis terug. En het is ook een legitieme vraag. Hoe zit dat precies? En hoe vervelend het ook is, hoe moeilijk het ook is, de gelovigen naar Bijbelse maatstaven maken geen deel uit van het wereldsysteem. Idealiter wordt natuurlijk het woord van God, dan wel geloof in het woord van God, geïmplementeerd in heel de wereld. Maar ons is geprofiteerd, ons is tevoren gezegd dat dat niet gaat werken. Dat gaat pas werken als de Heer zelf aan het roer zal staan. En dat is pas in de toekomst. Dus daar kijken wij naar uit. Een sprekend voorbeeld is trouwens het voorbeeld van Israël. Want onder alle volken was het zo, en eigenlijk is het ook zo nog, dat het hoofd van de staat, dat noemen we gewoon de koning, in de Bijbel noemt het ook zo, tegelijkertijd aan het hoofd staat van de religie. Behalve in Israël, een volk dat natuurlijk pas later ontwikkeld werd en geboren werd, pas zo'n 1500 jaar voor Christus, iets meer als je het mij vraagt, maar toen wel. Want daarin werd onderscheid gemaakt tussen het koningschap en het priesterschap. En dat is uitzonderlijk, dat is niet hoe het hoort, dat is de uitzondering. We vinden echter de koning en de hoge priester naast elkaar min of meer in Jeruzalem. De een heeft het paleis, koninklijk paleis, en de ander heeft officieel de tempel, hoewel de hoge priester ook een paleis had later, in ieder geval in de dagen van Jezus. En als je in Jeruzalem bent, zeggen ze in de dagen van Herodes, want dan verdragen ze de naam Jezus niet, hè? Dat weet u. Hè? En ze wijzen je aan waar dan het paleis was van de residentie van de hoge priester. Enzovoorts, en die twee moesten het samen zien te rooien, maar wij lezen toch heus in de Bijbel over al die koningen in Juda, dat zijn Joodse koningen, en in Israël, dat is dat andere rijk van de 10 stammen, die heette Israël, lees je over die koningen heel weinig vaak, het zijn soms maar 1 of 2 versjes in de Bijbel, en dan staat er, en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En als men zit, staat er, en hij deed wat goed was in de ogen des Heren, hij wandelde in het spoor van zijn vader David, en hij ruimt ook de hoogten op en de bossen. En het heeft niks met het milieu te maken, maar wel met afgoderij. En, enzovoorts. En je zou verwachten dat dat gebeuren zou door de hoge priester als hoofd van de religie, maar het is de koning. En die is er dan toch weer verantwoordelijk voor. Dus ja, het zijn moeilijke dingen. Maar in Israël wordt dat gesplitst, omdat het eigenlijk twee dingen zijn die elkaar niet verdragen. Het priesterschap en het koningschap. Onder de wet gaat het niet. En met de komst van de wet wordt koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. Daarvoor kennen wij de geschiedenis in de geschiedenis. Jethro en zijn vader, als u mij vraagt, Reuel. Reuel. Jethro en zijn vader, Reuel. Dat is goed zo. Die waren priester. Van Midian. Maar lees het maar na, ze fungeren als koning. Dat zijn ze ook namelijk. Maar ze worden beschreven in een godsdienstige positie. Nee, ik zeg het echt goed. Maar in de boeken staat het gewoonlijk allemaal verkeerd. Daar staat Reuel is de schoonvader van Mozes. En Jethro is de schoonvader van Mozes. En dan heb je nog een Bab, Kobab, Jobab, hoe heet die man? Weet ik het. Dat is dan ook weer de schoonvader van Mozes enzovoort. Maar dat klopt niet, dat waren zwagers. Hoe vertaal je zwager? Met hetzelfde woord als waarmee je bruidegom vertaalt. En schoonvader, kortom, een aankomen lopen familie dit. Dat is het eigenlijk, de koude kant. Maar toen maar. Maar Reuel, dat was de schoonvader van Mozes. En de dochter van Reuel was die met die vleugeltjes. Zippora, ik moet altijd even nadenken. Zippora, het vogeltje, vertaald met hem. Dat betekent zij die zich uitspreidt. En daar heeft men van gemaakt. Een vogeltje met vleugels. Maar toen maar. En die had dan weer een broer en dat was Jethro. En dan ben je meteen nog 40 jaar verder enzovoorts. Maar ik bedoelde maar te zeggen, daar is de priester koning. Afgezien daarvan kennen wij natuurlijk, maar eigenlijk misschien is dat niet het goede voorbeeld. Wij kennen natuurlijk Melchizedek, waar we het over gehad hebben eerder, uit Genesis 14, die genoemd wordt koning der gerechtigheid en koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Het probleem is echter dat het gewoon een verschijning was van de Heer, van de engel des Heeren, zo u wilt. Dus ja, of dat een goed voorbeeld is. Nou, in ieder geval, het is een voorbeeld. Antitype. Het is een voorbeeld van Christus, die koning en hoge priester is onder het nieuwe verbond. En de Hebreeënbrief zegt, dat betekent dat als Christus als zodanig in ambt treedt, of hoe zeg je dat, actief wordt of actief is, dan betekent het automatisch dat dat het einde is van het oude verbond, waarin priesterschap en koningschap van elkaar zijn gescheiden. Als twee dingen. Die twee dingen worden weer één bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is dus al zo, want wij kennen Christus als onze koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, en als koning des vredes en koning der gerechtigheid enzovoorts. En onder de wet zijn die dingen van elkaar gescheiden. Zij verdragen elkaar dan ook niet. Ze dienen ook verschillende belangen enzovoorts. Maar een van de problemen is inderdaad dat zo'n gelovig overblijfsel onder de mensen, ik zeg het nu in het algemeen, want de term gelovig overblijfsel is van toepassing op oud-testamentische gelovigen, maar ook op ons, nieuw-testamentische gelovigen. Die worden geclaimd door de wereld, maar die maken geen deel uit van de wereld. Dat is het probleem. Zie? Maar niettemin dankt de wereld zijn bestaan aan dit werk wat de Heer doet. Eigenlijk gaat het nog verder terug. Maar ik weet niet of ik dat nou moet aanhalen. Ja. Eigenlijk gaat het nog veel verder terug. Volgens Petrus en nog zo wat schriftplaatsen Heeft God ooit over de wereld een oordeel gebracht waardoor hemel en aarde vergaan zijn? De schepping namelijk, de hemelen en de aarde. Met als resultaat woestheid, ledigheid en duisternis uit Genesis 1 vers 2. En daaruit heeft God een gedeeltelijk herstel tot stand gebracht. Een gedeeltelijk herstel. Dat wil zeggen, hij heeft de wateren verzameld in één plaats, het droge land is, heeft hij weer laten zien en wat het nog was. En er groeit weer van alles op en heeft er een mens opgezet, uit de aarde geformeerd en wat het nog was. Maar op voorhand, en dat is zelfs orthodox-calvinistisch ook nog, op voorhand staat vast dat God een verlossingswerk, een reddingswerk zal volbrengen in deze wereld. Heb je dat nog? Want, oh, waar kom ik nou weer in terecht? Want hoezeer men ook blijft volhouden dat Adam zonder zonde was toen hij geschapen werd, en een zondaar werd door het eten van meer fruit. Ja. Ik bedoel, je moet een beetje afstand kunnen nemen, anders kun je dat niet goed beoordelen. Dus dat doe ik dan ook, hè. En dat door het eten van meer fruit hij ineens een sterfelijk mens werd. En hij niet alleen, maar zijn vrouw ook. En de hond ook. Zou die een hond gehad hebben? Toch wel. Nou ja, weet ik niet. Maar de beesten ook, zal ik maar zeggen. En die begonnen toen ook elkaar te verscheuren. En toen kwam er ineens allerlei onkruid uit de grond. Dat is het verhaal toch, wat ons altijd verteld wordt, officieel. Niettemin kent ook het orthodox protestantisme, het instituut als zodanig, kent het idee dat God tevoren al voor de zondeval van Adam, zelfs wil men zeggen, zelfs al voor de schepping, want men leest voor de grondlegging der wereld en men leest alsof er staat voor de schepping, dat God toen al een plan gemaakt had ter verlossing. Heb u dat nog? De werkelijkheid is dat dat plan ter verlossing stond niet van voor de schepping, maar wel van voor de zeven dagen van Genesis 1. Maar dat zijn geen scheppingsdagen. Ik blijf het volhouden. Ik vind het ook leuk om het elke keer weer te zeggen, trouwens langzamerhand op mijn leeftijd, dat de Bijbel nergens zegt dat God de wereld in zeven dagen geschapen heeft. Staat echt helemaal nergens. Jawel, jawel, zeggen ze. Jawel, jawel. Er staat er niet. Er staat dat God in zes of zeven dagen de wereld gedaan heeft, gemaakt heeft, of welk woord er maar staat, geformeerd heeft desnoods, maar niet geschapen. Hij heeft wel wat geschapen ergens in die zeven dagen, maar niet de schepping als zodanig. Echt niet. Die was er al, die was onder het oordeel Gods gekomen en stond in het water, onder water. En daarna is een verlossingsplan in werking getreden en dat begint met daar zij ligt. Nou ja, dat staat in 2 Korinthe 4 ook. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. En dan wordt die uitspraak meteen onverdrachtelijk toegepast op de komst van het evangelie, toch? Heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, enzovoorts. Staat er 2 Korinthe 4 vers 4 of zo, daar in de buurt. Maar daar zijn licht en daar zijn zus en daar zijn zo en dit en dat. Dat noemen wij restitutie, want je moet er een term voor hebben. Men noemt het ook restitutieleer of de leer van Abklein-Amen. Dat is veel te veel eer. Ik geloof dat ik dat vorige keer ook gezegd heb. Zie me nou ineens te binnen. Al die evangelisten en bijbelleraars die ik van jongs af aan gekend heb en die bij ons over de vloer kwamen, zal ik maar zeggen, geloofden daarin. Dus ja, ik weet niet beter. Zo is het nou eenmaal. Noem ze maar op. Allemaal. Alle die betrokken waren bij de oprichting van de evangelische omroep, zeg ik altijd. Ja, geloofde daarin. Zieldal en in Monterhoven. Maar, Johannes de Heer. Ja, van zuster Alt. Wel bekend in de klassieke Pinksterbeweging. Jawel hoor, zwart op wit allemaal. Echt wel. Dus ja, zo is dat. Waarna volgt dat de... Nou ja, dat het toch wel raar is dat God eerst een oordeel brengt over kennelijk een wereld waarin iets mis is. En hem dan herstelt tot wat hij tot vandaag ongeveer dan nog is. Dat is niet tot zijn eer. En dat is het hele punt, dat is wat elke dag nog ter discussie gesteld wordt. Meestal door mensen die totaal niks weten van de Bijbel. Maar die dan wel vaststellen, nou ja, als er komt dan al, dus er in de maanden. Als er dan een God is, iets is, waarom doet iets er dan niets aan? Als er dan een rechtvaardig God bestaat, waarom laat hij dan dat onrecht in de wereld bestaan enzovoort? Het is niet tot eer van God. Anders gezegd, om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd, zei de Heer tegen Israël. Maar ja, het is voor de hele wereld geldt dat natuurlijk. Daar moet een antwoord op zijn. En al filosoferend kom je daar niet uit, schijnbaar. Ik kan het niet weten, want ik ben met de Bijbel grootgebracht. Dus ja. Maar ik zou zeggen, je moet het de schepper vragen hoe dat dan zit, waarom, hoe dat dan is. En het simpele antwoord is dus dit. De wereld dankt haar bestaansrecht, mag bestaan, omdat God er een plan mee heeft. En het doel dat hij heeft, heiligt
de middelen,
juist. Ja. Zo werkt dat. En verder, er is veel meer over, wordt er over geleerd dan wat ik nu in de gauwigheid vertel. Daar wordt gewoon gezegd, zowel in het Jodendom als in het Christendom, maar ik weet niet welke variant ik nou moet formuleren. Daar wordt gezegd, in het Jodendom dan maar. Dan zegt het mannelijke van God, ik heb hem van Weinreb deze keer. Is toch Joods, Weinreb? Die zei, het mannelijke van God zegt, ik ga een schepping maken. En dan zegt het vrouwelijke van God zegt, dat is goed, maar dan ga ik mee. Met die schepping. En de Rooms-Katholieke variant ken ik niet, beste mensen. Maar de protestantse versie is ongeveer deze. Dat God, dat de Vader... sinds 300 zoveel van onze jaartellingen, sinds Nicea. De Vader maakt een verbond met de Zoon. Verbondstheologie begint daar, met dit verhaal. Begint met eerst het alleroudste verbond. Alle anderen komen daaruit voort, is volgens de verbondstheologie dan. Maar het oudste het verbond is het verbond tussen Vader en Zoon, voordat de schepping gemaakt werd. De woordkeuze is hoogst ongelukkig. Maar als je het legt naast het mannelijke en het vrouwelijke, dan klopt het precies hoor. Want de zoon, het begrip zoon is vrouwelijk ten opzichte van het begrip vader, want de zoon is ondergeschikt aan de vader. Ik weet het zeker, want de luid die de drieënigheidsleer moeten verdedigen, doen dat bijvoorbeeld aan de hand van Johannes 5 over de vader en de zoon. Maar datzelfde hoofdstuk leert dus uitdrukkelijk dat de zoon ondergeschikt is aan de vader, hetgeen in strijd is met de leer van de drieënheid. Dat kan je zo nalezen in de drie formulieren, of welke het maar is, van enigheid. Ik heb er geen verstand van verder. Maar de zoon is ondergeschikt aan de vader. De zoon doet alleen wat hij de vader heeft zien doen. Hij spreekt alleen de woorden die hij van de vader gehoord heeft. Van mijzelf kan ik niks doen, zegt hij er zelfs bij. Allemaal Johannes 5 enzovoorts. En dat is dus vrouwelijk ten opzichte van de vader die dan mannelijk is. Want het mannelijke is de gever, het vrouwelijke is de ontvanger. Ontvangster, oké. Enzovoorts. Nee, dat weten wij niet meer, dat hebben wij afgeschaft. Maar toen maar. Maar dit zijn de begrippen. Het is jammer dat daar zoveel tijd aan gespandeerd moet worden en dan nog willen mensen het niet begrijpen. Hè? Maar goed, ze kennen die begrippen niet. Male en female, enzovoorts. Nou ja, dat is niet hetzelfde als man en woman. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het laatste is een uitdrukking van het eerste. In de hele schepping is alles mannelijk en vrouwelijk. Niet alleen onder de mensen, maar in de dierenwereld, plantenwereld. Overal is dat zo. Zie? Mineralen ook, ja. De edelstenen, die zijn altijd vervat in iets vrouwelijks. En sorry, het ziet er niet uit, maar de essentie van het ding zit er binnenin. Dat moet opengemaakt worden, daar binnenin. Daar is het mannelijke. En dat maakt het hele ding waardevol. En dat geldt voor de schepping eigenlijk ook. Zie? Wij kijken tegen de uitwendige dingen aan, dat is allemaal vrouwelijk. Maar het mannelijke geeft zin aan het bestaan en dat is God. Zo fundamenteel mogelijk, dit. Zie? Het probleem is echter dat het vrouwelijke zich meester maakt van de man. Heb je die nog? De Filistijnen maken zich meester van, proberen zich meester te maken van wat er niet toe komt, wat bij Abraham hoort enzovoorts. De schepselen zijn geneigd, ik zeg het heel voorzichtig, de schepselen zijn geneigd, Romeinen 1, om zichzelf te vereren, om de zienlijke dingen te vereren en daarmee de schepper buitenspel te zetten, buiten te sluiten. En ze hebben dus het schepsel, staat er, geëerd boven de schepper. En dat gebeurt in onze dagen. Men heeft de naaste tot God gemaakt. Dat is het humanisme. Heb je dat nog? We hebben onze naaste tot God gemaakt. Maar het is andersom, God is onze naaste geworden. Of moet ik die uitleggen? Nee, toch? Is het moeilijk? Hij wordt slecht begrepen. De gelijkenis. Wie is mijn naaste? De gelijkenis eindigt met de vraag, wat denkt u, wie is de naaste geworden van degene die in roversanden gevallen is? En het antwoord is, degene die een barmhartigheid bewezen heeft. Lees het maar 3 keer, 4 keer, 10 keer, 100 keer, er verandert niks mee. Degene die ons barmhartigheid bewijst, is onze naaste. Niet andersom. En de Samaritaan, die barmhartigheid bewees, is uiteraard een type van Christus. Dat wordt over het algemeen nog wel redelijk gezien hoor, dat zo is. Alleen, je moet er wel de consequentie uittrekken. Dat dus God liefhebben hetzelfde is als onze naaste liefhebben. Zo staat het er bij gelegenheid ook. Want God heeft naar ons omgezien en heeft ons gered. Van die doodlopende weg, dat wil zeggen die weg die leidde naar Jericho. Lager kun je niet komen op aarde. Heb je nog zo? Het loopt wel lekker hoor, naar beneden. Dat gaat. Dan kom je af en toe bij zo'n bordje en dan staat hoe ver je nog moet en hoe diep je al bent. Hè? Heb je wel eens gezien? Nou ja. Je moet altijd lachen. Want gegarandeerd dat die gids die bij je is. Dan zegt, kijk, daar, dat is de herberg van de barmhartige Samaritaan. Dan vraagt er ook altijd iemand, wat betekent dat? Nou, dat schijnt dat Jezus daar overnacht heeft.
Ja, dat is
echt. Weten ze veel. Maar ja, van, in alle ernst. Ja. Maar het was een gelijkenis. Hoe dat ook zij, ik probeerde uit te leggen dat het hele bestaan van deze wereld eigenlijk niet kan. En niet is tot eer van de schepper. Het staat ook feitelijk in onze Bijbels dat dat zo is. Al denk ik dat het heel weinig toelichting behoeft. Maar het staat bijvoorbeeld in Johannes 17... Dat is in de inleidende woorden van het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Weliswaar de afsluiting van het publieke optreden van de Heer Jezus, maar tegelijkertijd een illustratie van de tijd waarin wij leven dan daarna. Maar toch, waar staat... In vanaf vers 1, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Het zou genoeg moeten zijn om vast te stellen dat de Zoon ook in verband met de Godheid onderworpen is aan de Vader. Toch. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Of als je het achterstevoren leest, opdat hij het eeuwige leven geven aan al wat gij hem gegeven hebt. Heb u die nog? Men komt tot geloof en wordt door de Vader gegeven aan de Zoon. Heet dat. En die geeft ons zijn leven. Daar komt het op neer. Je kan het ook andersom redeneren. Dat staat elders. Er staat dat God ons heeft wedergeboren. Door de opstanding van Christus. Maar het komt tot hetzelfde neer. Wij worden wedergeboren. En dat betekent dat we deel krijgen aan het leven. Namelijk aan de opstanding van Christus. Maar het gaat mij om vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Namelijk, hij heeft een werk gedaan. Nou, het was nog niet helemaal volbracht. Het kwam, kwam uren later. Sander en Daagse. Maar ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb namelijk voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Heb je het alweer, de Zoon is ondergeschikt aan de Vader. Sterker nog, maar dat weet ook elke orthodoxe christen, de Heer Jezus is toch de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren. En als hij de Zoon is, dan is hij toch ondergeschikt aan de Vader, of niet dan? Ja. Maar dan staat er, ik heb dat gedaan, en nu... Nadat dit gebeurd is dus, en nu verheerlijk mij gij Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Daar kun je toch gewoon in lezen dat sinds deze wereld er is, de Heer heerlijkheid is kwijtgeraakt. Toch? Dat dat al het begin was. Nou, het begin weet ik niet, maar... Maar dat dat in ieder geval een vroege fase is van zijn vernedering. En als het waar is wat de Jood zegt... Dat het vrouwelijke van God, dat is gewoon Jehovah... Dat die met de wereld meegaat, dat is dan toch een vernedering. En de Calvinistische, dat wil zeggen de opvatting binnen de verbondstheologie, is precies dezelfde. Namelijk, wie is Jehovah, de verbondsgod? Wat betekent dat? En dan leggen ze je uit dat verbondsgod betekent, het hele woord staat natuurlijk niet in de Bijbel, het is theologisch jargon. Maar dan leggen ze je uit dat dat betekent dat waar God in relatie treedt met de mens, heet hij Jehovah. En waar de relatie met de mens bij hun in elk geval altijd gebracht wordt onder het begrip verbond. Zo, onder die term hebben ze de hele Bijbelse, de hele heilsgeschiedenis gesystematiseerd, om zo te zeggen. Betekent het dus dat Jehovah degene is die van God uit met de wereld meegaat. Dat is het. En zo is het dus ook. Dat is ook zo. Los van alle theorieën in verband met die verbonden, want daar wil ik het niet over hebben. Maar het gaat om het beginsel dat de Heer, dat God, de Schepper, heerlijkheid derft, mist, dervende heerlijkheid, God zei zoiets, heerlijkheid mist sinds het bestaan en door het bestaan van deze wereld. En dat is de verklaring ook waarom God van oudsher, meteen vanaf het begin, aankondigt wat hij gaat doen. Profetisch. Dan zult u zeggen, ja, maar dat vind ik toch niet in het boek Genesis, zo vroeg. Dan zeg ik, nou nee, misschien niet in Genesis, maar ik zei ook niet dat God het meteen ook liet opschrijven. Dat is wat later gebeurt onder Israël, als uitverkoren volk dat voor dat doel ook bestemd was. Maar, en dan kom ik weer bij een omstreden thema. Het is betrekkelijk makkelijk te bewijzen. Het neemt tijd, maar het is betrekkelijk makkelijk te bewijzen dat de essentie van de heilsgeschiedenis, het werk van de Messias, die de slang de kop zou vermorzelen en die zou weer hem de versende vermorzelen enzovoorts. En hij zal geboren worden uit de maagd, maar uiteindelijk zijn heerschappij vestigen over de hele wereld. Dit soort dingen, die lees je dan misschien niet uitgebreid in essentie wel even die ene. Over de, maar goed, maar dat lees je misschien niet uitgebreid. Maar hoe komen de plaatjes daarvan dan aan de sterrenhemel te staan? En al voor officieel bestond dat al voor de dagen dat men überhaupt de Bijbel kende. En zeker voor de Babylonische ballingschap. Dat zeg ik omdat dat bij alle theologen van vandaag zelf de orthodoxe denken dat de Bijbel pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. Heb je dat nog? Ik geloof dat niet, dat heb ik u verteld. Dus ga ik ook maar niet weer verder uitleggen. Maar hoe komen aan de hemel van meer dan 2000 jaar voor Christus, in elk geval voor Abraham, hoe komen die tekens op die sterrenkaart terecht? Niet aan de hemel, maar wel op de sterrenkaart terecht. Nou ja, daar zijn theorieën over hoe dat dan kan en over hoe lang het geleden moet zijn, omdat men van ouds die tekens kent. En dan komt men toch zelfs terecht bij figuren uit de Bijbel als Set en Sinaal, maar Set, nee nog, die allebei een reputatie hebben van de wijze mannen uit de antediluviaanse periode. Goed, hè? Antediluviaanse periode. Mijn gebit zit redelijk vast, hoor. Antediluviaanse periode, die van voor de zonvloed, bedoel ik. En die tekens, de namen van die sterren, sterrenbeelden, maar met name, bewijzen dus dat deze dingen onder de mensen bekend waren. Het is trouwens ook redelijk goed aangetoond dat de, voor zover de Griekse, misschien Egyptische ook, maar in ieder geval de Griekse mythologische verhalen, die trouwens afkomstig zijn uit Egypte, maar toen maar. Dat die weliswaar, zegt men van, dat die ontleend zijn aan de sterrenbeelden. Of dat die geprojecteerd zijn op de sterrenbeelden. Die figuren als Boötes, Perseus en wie het allemaal maar zijn aan de sterrenhemel. Dat daaruit afgeleid is. Maar het is aangetoond dat het aan de zon is. Dat die sterrenkaart eerder was en dat de Griekse en welke het maar waren mythologische verhalen ontleend zijn aan die plaatjes, maar men heeft ze bedacht. Maar die tekens zijn van ouds bekend. En daar gaat het maar om. Voilà, ja, dat, als je dat moet bewijzen, dan dat is niet te lezen. Zo'n, als je wilt, dan kan ik je zo wel vertellen waar je het vinden kunt. Maar het is nauwelijks te lezen. Dat is allemaal alleen maar informatie en informatie, nog eens informatie. En over de taal. En merkwaardig verschijnsel dat al die verschillende talen toch allemaal dezelfde namen, dezelfde plaatjes kennen. En dat die sterrenbeelden in al die volken altijd dezelfde namen dragen. Enzovoort. Nee, soms vertaald in de verschillende taal. Maar dan nog. En dat het ook allemaal te herleiden is sowieso tot het Hebreeuws en tot de Hebreeuwse wortels. Waarmee en passant nog ook nog aangetoond wordt dat daadwerkelijk alle talen die wij kennen, ook van oudsher, dat die wel degelijk hun oorsprong hebben in het Hebreeuws. Nou ja, misschien samen met het Hebreeuws een oorsprong hebben in de taal van voor de vloed van Noach. Of althans voor Babel, de spraakverwarring enzovoort. Dat is, ja, daar kan je van zeggen, dat geloof ik of dat geloof ik niet. Maar ja, daar zou je toch eerst die moeten verdiepen in de documenten die nagaan. Maar misschien is het ook voldoende om het gewoon vast te stellen. Dat het, ja, is de enige zinnige verklaring voor die verschijnselen. Maar wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen, is dat God van meteen vanaf het begin bekendgemaakt heeft wat hij doen zou. En wat de zondeval van betreft van Adam, ja, daar hebben we bij stilgestaan. Dus Toema is uit de aarde aards en keert tot de aarde weder, is sterfelijk. En dat is met name omdat hij niet kan eten van de boom des levens. Wat het ook wezen mogen, maar zo staat het in de Bijbel. Hetgeen impliceert dat hij dus allangs al sterfelijk was bij zijn geboorte. Hij was uit de aarde aards en daarom keert hij tot de aarde weder. Dat wist hij alleen nog niet. Maar het werd hem verteld dat het zo was. En zo lees je het in de Bijbel. En of dat een uitwerking had op zijn omgeving, nee, dat lees je nergens. En achteraf blijkt dan ook nog dat Adam dus niet de uitzondering was, maar dat hij net als al zijn nageslacht vanaf zijn ontstaan, geboorte of hoe dat maar heet dan, een zondaar is. Hij was geformeerd uit de gevallen aarde. Maar ja, die aarde ontleent zijn bestaanrecht, bestaansrecht aan het feit dat daaruit wel degelijk de mens naar Gods beeld en gelijkenis voortkomt. Dat is de Heer Jezus Christus en die wordt de eersteling van een nieuwe schepping. Die wordt wel verantwoordelijk gehouden voor die oude schepping. Daarom wordt hij gekruist enzovoorts. Als de Goel, als het hoofd van de menselijke familie enzovoorts. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is precies wat in die eerste woorden dan van dat gebed in Johannes 17 vermeld wordt. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij had. Eer de wereld was. Niet eer ik geboren werd in Bethlehem of in de kribbe gelegd of wat dan ook. En ook niet eer de zondeval van Adam, maar eer de wereld was. Dan moet je nog even vragen, welke wereld? Ja. Dat kan, want de Bijbel spreekt over de wereld die toen was en de wereld die nu is. In 2 Petrus 3. En vervolgens natuurlijk over een nieuwe wereld onder de term nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In Jesaja 65 en 66. En natuurlijk 2 Petrus 3 en Openbaring 20. Heb u dat bij elkaar? God doet een werk, maar het is niet een werk ten behoeve van deze wereld. Hij gebruikt deze wereld als voedingsbodem. Hoe vindt u die? Voedingsbodem. Waaruit een nieuwe tot stand gebracht wordt. Of als we het toch over mannelijk en vrouwelijk hebben. De wereld is vrouwelijk. In het Nederlands hebben ze ermee gesmokkeld. Maar in het oude Nederlands, zoals ik het ken, is het is de tweede naam van der wereld. De wereld, der wereld. Enzovoorts. Niet des werelds of s'werelds. S'werelds duistere wolken. Het had moeten zijn der wereld duistere wolken, maar doe maar. Het scheelt om dat te grijpen. Dat zal er wel in zitten. Ja. De wereld en der wereld God is de titel van een boek van Philip Morrow. In het Engels zei dat The World and its God. Maar in het Nederlands de wereld en der wereld God. De wereld is namelijk vrouwelijk als schepping. En God is de schepper en is mannelijk. En uit de vereniging van die beiden, daar waar namelijk conceptie, ontvangenis plaatsvindt, daar waar het zaad der wedergeboorte, dat is het woord van God, zei Petrus, daar waar dat door de wereld erf of in de wereld wordt ontvangen, daar vindt bevruchting plaats en daar komt een nieuwe schepping uit tevoorschijn. Dat is het. Dus wij zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvend woord van God. Dat is individueel. En wat de schepping collectief betreft, zegt Romeinen 8, de hele schepping is in barensnood tot nu toe. De schepping is zwanger. En daar ontleent de schepping haar bestaansrecht aan. Dat is wat het is. Maar het neemt niet weg dat de schepping dus daaraan ondergeschikt is. Ik weet niet of je dat nog zeggen mag en of het nog steeds de norm is. Maar bij moeilijkheden, bij de bevalling, bij wanneer dat levensbedreigend was, dan moest er bij gelegenheid gekozen worden tussen het leven van de baby, het kind of de moeder. En de regel is, was altijd, men kiest voor het kind, niet voor de moeder. Hoe dat nu ligt, weet ik niet. Het is te lang geleden dat ik me dat nog zou kunnen herinneren. Hoe dat was, maar toen maar. Maar het was wel altijd zo. Het gaat om dat wat voortgebracht wordt. En inderdaad, ook in de Bijbel kom je tegen dat de moeder sterft bij de geboorte van het kind. Maar als je ooit zich verdiept hebt in wat genealogieën, zal ik maar zeggen, dan bent u dat uitgebreid tegengekomen. Kind wordt geboren en de moeder overlijdt. Soms dezelfde dag, soms een paar dagen later dat de moeder overlijdt. Soms binnen het jaar daarna, maar je kunt het zo zien. Nou, dat was het dus, enzovoorts. Maar het gaat om voort te brengen. Daar komt ook het idee vandaan dat we in Genesis tegenkomen nog. Het idee van de onvruchtbare vrouwen die daar bepaald, hoe moet ik het zeggen, ondergebukt gaan. Omdat ze vinden dat ze daarmee een levensdoel missen. Dat kun je in onze moderne cultuur niemand meer wijsmaken, maar dat was altijd zo. Toen maar. Trouwens, ik ken er ook vrouwen die geen kinderen kregen, hoewel ze dat wel wilden. En daar heb je hetzelfde verhaal, dus daar gaan ze ondergebukt. Vinden ze een misser. Teleurstelling van, de grote teleurstelling van hun leven. Ja. Doe maar. Maar de bedoeling is dat deze wereld zal voortbrengen. En daarna zal en kan verdwijnen. Sterven betekent dat. En dat is wat er uitdrukkelijk bij staat, hè, in de laatste pericoop van Openbaring 20. Oude schepping verdwijnt, er is geen plaats meer voor gevonden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo was dat. Maar goed, er was een wat uitgebreide uitweiding over deze algemene principes, maar die vind je hier wel degelijk in Genesis dus terug. De wereld maakt zich eerst meester van het werk God, maar dan moet gecorrigeerd worden. Dan zeggen nee, dat is niet de bedoeling. Maar het verhaal hier eindigt wel degelijk in Genesis 20 met dat die Abimelech zijn zegen uitspreekt, zal ik maar zeggen, over Abraham en over Sarah. En hij gaf Abimelech gaf schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, slaven. enzovoorts. En gaf Sara aan Abraham weder. En tot Sara zei hij, zie, ik heb uw broeder. Leuk, hè? Uw man is dat, Abraham, hè? Ik heb uw broeder voor 16.000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zei u, een deksel der ogen, allen die met u zijn, ja, bij allen wees geleerd. Dat wil zeggen, Abimelech en zijn Filistijnen verklaren zich alsnog ondergeschikt aan Abraham en de zijnen. En daar gaat het maar om. Dat noemen van de 1000 zilverlingen roept natuurlijk meteen associaties op met de 1000 jaren van het millennium, de 1000-jarig rijk, om zo te zeggen. Want dit is natuurlijk pas wat aan de orde komt, definitief in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat de wereld zich onderwerpt aan Christus en begrijpt dat het zijn bestaansrecht ontleent aan enzovoorts. Waarbij dus vervolgens ook inderdaad de volkeren der aarde ondergeschikt zijn aan Israël. En zelfs Israël moeten onderhouden omdat Israël het koninklijke en priesterlijke volk is. En dus recht heeft minstens op de tienden van de overige volkeren. En zo wordt het in de profetieën beschreven. Goed, dan laten we het eerst bij, want we gaan nu eerst pauzeren.